Goedemorgen broeders en zusters, fijn om weer in uw midden te mogen zijn. Ja, de Bijbelteksten hebben we al gelezen. Misschien dat je het gek vindt, maar ik ga dus vanmorgen spreken over genade. Ja, als je me een beetje kent, dan weet je dat is, stokpaardje van Hein. Nou, we gaan niet nadenken over genade, we gaan nadenken over genade alleen. Want je hoeft maar naar een Amerikaanse film te kijken en je ziet daar een doedelzakspeler, Amazing Grace, spelen. En genade heeft ergens bij iedereen wel een plekje. Maar genade alleen? Als je daarmee aan komt zetten, dan zeggen ze, ja, dat kan niet. Hè? Meestal als ik gesproken heb, dan komt er iemand naar me toe en die begint met een complimentje. Fijn dat je zo over genade gesproken hebt. Hè? Maar kan je de volgende keer ook eens een keertje over de verantwoordelijkheid, onze kant van de zaak, nadenken? Hè? Het is mooi dat we gered zijn uit genade. Dat is alles het werk van de Heer. We zijn gered uit genade. Maar, dan mag je toch wel verwachten dat wij daar ook iets tegenover stellen. Dat wij een reine en heilige wandel produceren. De Heer is toch niet voor niks gestorven? Kijk, dat laatste punt, dat is een draai die gemaakt wordt. Zo van, de Heer heeft het volbrachte werk gedaan. Het zou eigenlijk waardeloos zijn als wij daar niet ons deel aan toevoegen. Je begrijpt, dat is al, dat draait niet, dat wringt. Ja, maar de Bijbel die spreekt toch wel heel duidelijk. Ja. Bijvoorbeeld deze Efeze 4. Bijvoorbeeld deze Efeze 4 vers 20. Gij, geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Nou, ga er maar naast staan. We vinden dat die tekst zo sterk. Ik heb zelf 15 jaar in een wettische gemeenschap geleefd. Ik ben zelf heel wettisch geweest in die tijd. Nou, dan is het heerlijk als je iemand anders met je vingertje in de borst kan priemen en zeggen, gij, geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. En dan wordt dat Christus leren kennen ineens niet zo'n aantrekkelijke zaak meer. Want ja, gij, geheel anders. Er wordt nou wel wat van je verwacht. Nou mogen we wel een beroep op je doen. Nou kunnen we wel verwachten dat jij. Ja. Gij. Als je me een beetje kent, dan weet je dat als ik Bijbelteksten voorlees, dan wordt dat gij vanzelfsprekend al jij of jullie. Ja, want dat is de normale Nederlandse taal. We hebben vanmorgen ontbeten en ik heb geen enkel moment gevraagd van, wilt gij mij de kaas aanreiken? Oh. Niemand, nou, op een kleine uitzondering na, gebruikt niemand die taal in het normale leven. Ik heb één uitzondering meegemaakt. Dat was toen de kinderen nog klein waren. Toen belde de dominee van de Gergem, gereformeerde gemeente, die belde ons op en die vroeg of zijn dochtertje bij onze dochter aan het spelen was. Maar die gebruikte zo precies deze taal. Ik zei tegen Machtel van, hij praat echt zo. Ja, dat verwacht je niet. Hè? Maar gij, meestal gebruiken we het om van hoge positie af de ander de les te leren. Dat is de manier om dat ouderwetse, dat antieke gij te gebruiken. Gij geheel anders, gij hebt Christus leren. Letterlijk staat, hè? Als je een concordante versie hebt, dan kan je het een beetje opzoeken. Of een interlineair. Letterlijk staat er eigenlijk zoiets als, jij hebt Christus leren kennen, maar niet op deze manier. Kijk, dan wordt die boodschap die zo gebruikt werd om de ander te veroordelen en om de ander de les te leren. En om, dat wordt ineens een genadeboodschap. Jullie hebben Christus leren kennen. Wow! Dat is toch te gek? Wie hebben we leren kennen? Christus. Dus niet alleen maar Jezus. We hebben Christus leren kennen. We hebben degene leren kennen die de dood heeft overwonnen. Hij is het graf ingegaan. Hij is gestorven. En hij is opgewekt door de Vader. En hij is, heeft die plaats ontvangen. In de rechterzij van Vader God. Positie van heerschappij. En zo kennen wij Christus. Vandaar dat Paulus in de Kolossenbrief ook schrijft, Christus die ons leven is. Hij is ons leven. Waardoor? Sommige mensen die denken van nou, Christus is mijn leven en de buurman, nou voor hem is voetbal het leven. Dan hebben we het niet begrepen. Christus is mijn leven omdat mijn oude ik met Christus gestorven is, die is dood. En Christus is opgestaan na 3 dagen. En jij en ik, wij zijn met Christus opgewekt. We zijn. We hebben dat nieuwe leven ontvangen. Wat voor leven? Christus. De opgestane Heer is ons leven. Hij leeft in ons. Vandaar dat Paulus ook zegt dat hij zowel het willen als het werken in ons zal bewerken. Dat is vanzelfsprekend. Als hij ons leven is, dan mogen we ook verwachten dat hij dat leven zal uitwerken in ons. Dat blijft niet een statisch iets. Dat is niet zo van hij is mijn leven en nou moet ik proberen daar inhoud aan te geven. Nee, dat oude ik is in het graf achtergebleven. Er is een nieuw leven, dat is Christus in mij. Ja. Jij hebt Christus op deze manier niet leren kennen. Niet op deze manier. Ja, het begint al met één woordje die ik elke keer overgeslagen heb, deze tekst. Maar jullie hebben Christus op deze manier niet leren kennen. Maar, wat doet dat woordje maar? Nou, dat wijst altijd vooraf, altijd terug. Het wijst altijd op hetgene wat eerder al besproken is. Je kent het wel, of misschien ken je het niet, maar dat iemand zegt van, tjoh, wat ben jij knap zeg. Ik vind jou zo aantrekkelijk. Ik vind jou zo leuk. Je bent, je hebt ook nog een prachtige jurk aan. En je weet de kleuren, schakeringen altijd zo goed te treffen. Maar. Hele streep door het voorafgaande. Dat kan je allemaal gevoegelijk in de prullenbak gooien. Maar. Dat is ook precies hetzelfde als van wij waren vroeger dood in zonde en misdaden. We waren ellendige zondaren. We waren op de verkeerde weg. Maar, hele streep daardoor. Het is helemaal voorbij. Maar het werk wijst wel naar hetgeen wat daar aan vooraf gaat. Wat gaat er dan aan vooraf? Nou, dat hebben we eigenlijk al samen gelezen. Maar ik ga het nog eens een keertje vanaf vers 17 lezen. Dan zegt Paulus, dit zeg ik. en betuig ik in de Heer. Dus Paulus die gaat een getuigenis geven. Dat jullie niet meer wandelen zoals die andere volken wandelen in de ijdelheid van hun gemoed. Je kan het ook anders lezen, hè? Dan moet je een paar woordjes eventjes veranderen natuurlijk, dit zeg ik. En gebied ik jullie, dat jullie niet meer wandelen. Zoals de andere volkeren wandelen in de ijdelheid van hun gemoed. Zo kan je het ook lezen. Maar goh, Paulus die heeft iets geconstateerd bij de gelovigen. Daar is namelijk Christus, die hebben zij leren kennen. En zij hebben dus Christus als hun leven. En nou zegt hij, ik getuig dat jullie niet meer wandelen zoals die andere volken. Dus zoals de heidenvolkeren wandelen. In de ijdelheid van hun gemoed. Dat gemoed, die emotie, dat is allemaal leeg. Het is een lege bedoeling daar. Nou, daar komt het uit voort. Hè? Dat ze, wat ze produceren, wat ze laten zien. Verduisterd in hun verstand, dus het is helemaal een blackout geworden. Het verstand hebben ze wel, maar het werkt niet meer. Het is verduisterd. Waardoor? Vervreemd van het leven van God. Waar Paulus dus van hen zegt, dat zij Christus hebben leren kennen, zegt hij over de volkeren, vervreemd van het leven van God. He? Er is geen relatie meer. Dat is de bron waaruit al dat andere voortkomt. Maar vanwege wat? Nou, vanwege de onwetendheid die in hen is. Ze kunnen er ook niks aan doen. Ja, ik bedoel, ga je als iemand iets niet weet, ga je die onkennis, het feit dat er geen kennis bestaat, ga je dat die ander kwalijk nemen? Nee. Ook bij het volk Israël kunnen we dat terugvinden. Want de Heer toen hij aan het kruis was, hij had de vijandschap van de mens op zich meegemaakt. En wat zegt hij? Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Ze weten niet wat ze doen. De vergeving wordt hun deel. Want ze weten niet wat ze doen. Paulus, die heeft het over zijn eigen leven en hoe die de gemeente vervolgd heeft. Hoe die mensen gevangen genomen heeft en gedood heeft. En hij zegt, ik ben de grootste van alle zondaren. De grootste. We hebben dus geen voorstelling van wat er eigenlijk precies plaatsgevonden. Maar hij zegt wel van, ik heb dat in mijn onwetendheid gedaan. Kan je het hem kwalijk nemen? Nou, je ziet hoe God daarmee omgaat. God grijpt hem in zijn nekvel en hij laat zien wat het werk van Christus tot stand gebracht heeft. Hij laat Paulus zien hoe zeer hij hem lief heeft en hoe hij hem zal gaan gebruiken als een apostel voor de volkeren. Ja. Het resultaat van die, het feit dat hij dat in onwetendheid gedaan heeft. Maar er wordt niet aangerekend. En eigenlijk zo is het bij een ieder dat we kiezen en we kiezen verkeerd. En God kiest en God grijpt je in, net zoals bij Paulus, grijpt je in je nekvel. Je kan niet zeggen van, ja maar hoor eens, je hebt geen idee hoe slecht het bij mij allemaal geweest is. Je hebt geen idee wat ik allemaal heb uitgevoerd. Je weet niet hoe ernstig ik de fout ingegaan ben. Daar is geen helpen meer aan. Paulus, de allergrootste van alle, de voornaamste van alle zondaren. God greep hem in zijn nekvel. En daar was geen ontkomen meer aan. Maar bij deze volkeren, ja, wandelen ze in de ijdelheid, in de leegheid van hun gemoed, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven van God. En dat was allemaal de bron dus, de onwetendheid, vanwege de onwetendheid die in hen is, vanwege de verharding van hun hart. Maar we kennen iemand. We kennen iemand die weet de hardste harten week te maken. Zacht te maken. Afgestompt in hun gevoelens hebben zij zich overgegeven aan die losbandigheid. Om alle onreinheid gretig te bedrijven. Losbandigheid. Onreinheid. Nou maar, daar moeten we toch een grens trekken. Daar staat hij hoor. Weer staat hij te prediken over genade en genade alleen. Maar we moeten toch een grens trekken. We kunnen toch niet zeggen van nou je, dat is goed. En dat is, we moeten laten zien wat het fout is. En nou zoals deze onreinheid en losbandigheid, dat kan bij ons toch niet. Paulus constateert gewoon. Hij betuigt, hij getuigt ervan dat zij Christus hebben leren kennen. Dat maakt de boel heel anders. Dat maakt de boel heel anders. Paulus heeft het niet over een grens trekken. Paulus heeft het over Christus die ons leven is. Ja. Je ziet, als je gewoon leest wat er staat, dan wordt zo'n, ja, ik noem dit wel eens een geheel heel anders geheim, Christus leren kennen. Ik noem dat wel eens een troeteltekst voor de wettische mens. Ja. Die vindt dat prachtig, die kan het. Maar je merkt dat wanneer je het gewoon letterlijk stap voor stap gaat bekijken, dan wordt zo'n Bijbelgedeelte een explosie van genade alleen. Dan is dat wie Christus is die voorgesteld wordt. Dat gaat Paulus nog verder uitwerken in vers 21. Daar zegt hij, jullie hebben hem, dat is dus die Christus Jezus, jullie hebben hem toch gehoord. Jullie zijn toch in hem onderwezen. Zoals de waarheid in Christus is. Zoals de waarheid in Christus is. Zie je wat Paulus eigenlijk hier zegt? Hij zegt niet van, jullie hebben toch over hem gehoord. Nee, hij zegt, jullie hebben hem gehoord. Hij zegt niet van, jullie zijn toch betreffende hem onderwezen. Zo van, nou hij is geboren, hij is opgegroeid en hij is naar het kruis gegaan, hij is opgewekt. Dat is over hem onderwezen zijn. Nee, we zijn in hem, helemaal één gemaakt met hem. Zo zijn we onderwezen. Wat Paulus in Romeinen 6, 7 en 8, al die hoofdstukken dat hij gebruikt om ons te onderwijzen in hem. He, dat we zien, we zijn één gemaakt met de opgestane en verheerlijkte Heer. Ja. We hebben nou dus die prachtige genade ontdekt in deze teksten. Maar dan ken je de wettische mens nog niet. Die houdt hier nog eventjes 3 slagen om de arm. Want in vers 22 tot 24 komen 3 uitdrukkingen voor waar we toch aan moeten gaan staan. Waar we toch mee bezig moeten. We moeten er tegenaan. We moeten nou eens een keertje laten zien dat we echte christenen zijn. Dat jullie, zegt Paulus dan, Efeze 4 vers 22, dat gij wat uw vroegere wandel betreft de oude mens aflegt. Die ten verderve gaat naar zijn misleidende begint. Dat gij verjongt. Ja, zelfs dat staat in de gebiedende wijs. Dat gij verjongt wordt. Nou probeer het maar eens. Ik ben 69, maar het is me nog niet gelukt om 40 te worden. Maar dat gij verjongt wordt door de geest van uw denken. En de nieuwe mens aandoet. Gaat hij weer. Dan moeten we hem eerst van het kraapje halen natuurlijk en weer aantrekken. Maar je hoort die boodschap. Je hoort die boodschap van we moeten aantrekken. En dan hebben ze allerlei uiterlijke mooie zaken die ze op Christus wel vinden. Dat het van toepassing is. Daar moeten we naar werken. Dat moeten we navolgen. Je hebt hier weer het hele. Je zult dit, gij zult dit en gij zult dat. En je moet zus en je moet zo. Ja, nou, het is een mooi taaltje om het helle vuur in het binnenste van de wettische godsdienst nog maar feller aan te wakkeren. En als je dat niet doet, dan ga je ten verderven. Ook dat staat er dan nog eens een keertje zo bij. Ik wou eens eventjes proberen te lezen hoe het er letterlijk staat. En dan merken we dat het wel overeenkomt wat Paulus hier schrijft met de rest van zijn onderwijs. Want ja, als wij onze oude mens moeten afleggen, dan is dat helemaal in tegenspraak met Paulus' onderwijs in Romeinen 6, dat we met Christus gestorven zijn. Als wij de nieuwe mensen aan moeten doen, dan is dat helemaal in tegenspraak met het onderwijs van Paulus in Romeinen 6, dat we met Christus opgewekt zijn. Nou, we gaan eens eventjes naar kijken, vers 22. Als we dat nou letterlijk proberen weer te geven, dan moet je eventjes niet erop letten of het taalkundig mooi klinkt, want dat doet het van geen meter. Maar we gaan eens eventjes letterlijk het proberen te volgen. Dat jullie, wat je vroegere wandel betreft, de oude mens afgelegd zijnde, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerte, dat jullie verjongd zijnde door de geest van je denken en de nieuwe mens aangedaan zijnde, die naar de wil van God geschapen is, in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Hier zie je wat concreet de invulling is van het feit dat we in Christus onderwezen zijn. Dat we Christus, de opgestane Heer, hebben leren kennen. Dat iets heel anders tot gevolg heeft. Al het werk van de Heer is een volbracht werk. Alles heeft Hij tot stand gebracht. Dat vinden we dus in deze teksten ook weer. Want die oude mens is afgelegd. We zijn verjongd door de geest van ons denken. We hebben een nieuw leven ontvangen. Het is alles door de Heer. Het is alles puur genade en genade alleen. Jij hebt Christus, vers 20, op deze manier niet leren kennen. Dus, ja, het is een beetje gek, hè, wat Paulus hier zegt. Jij hebt Christus op deze manier niet leren. Maar welke manier dan? Losbandigheid en onreinheid. Nou, ja, logisch. Ja, toch? Losbandigheid. Denk je inderdaad, als je aan Christus denkt, denk je aan losbandigheid en onreinheid? Is dat hetgeen wat direct in je naar boven komt van, nou, dat is Christus. Paulus, die moet dat eventjes zo helder en duidelijk tekenen. Om te laten zien dat het zo'n onzin is om te zeggen van, ja, het is allemaal genade, maar je kan ook te ver gaan met genade. Je moet ook eens een keertje de grens stellen. Want het is zo gevaarlijk. Wat denken we dan aan? Onreinheid, losbandigheid. Ik heb het zelfs wel, die vraag heb ik zelfs al meerdere keren ontvangen van, mag jij dan alles wat je maar wil? En ja, in mijn onbevangenheid zeg ik dan, ja, ik mag alles wat ik wil. Maar blijkbaar denken ze dus dan aan losbandigheid en onreinheid. Ze gaan er dus vanuit dat Christus losbandigheid en onreinheid bewerkt. Kan niet anders. Want als dat je reactie op de boodschap van Christus en Christus alleen is, dan heb je er dus niks van begrepen. Heb je het alleen maar gezien als een leuk onderwerp om samen op een avond eens een stevige Bijbelstudie over te houden. En de volgende dag dan stap je de maatschappij weer in. En de zonde komt op me af en ik ga er tegen vechten en ik zal zorgen dat ik daar. We hebben Christus leren kennen. Dat betekent dat de zonde macht gedood is, uitgewerkt is. Waardoor? Doordat ik met Christus aan die zondemacht gestorven ben. Heb je enig idee wat het betekent als Paulus dat uitlegt? Dat we met Christus gestorven zijn en aan de macht van de zonde, dat die dus geen heerschappij meer voert. Wat dat betekent? Daar ligt een lijk op de grond. Zo net was hij nog slaaf van een meester. En die meester kon altijd zeggen, en nou ga je die kant op, en nou ga je dat doen, en nou ga je zus, en nou ga je zo. En nou is hij dood. En hij ligt daar. En die meester die is zo gewend aan zijn bevelen. Van, en nou ga je zus, en nou ga je zo. Hij blijft maar doorgaan. Maar het lijk ligt op de grond. Dat doet niks. Het is gestorven aan die meester. We zijn met Christus gestorven aan de zondemacht. Eigenlijk is het zo logisch als wat Paulus onderwijst over onze positie in Christus. Maar dringt het ook tot ons door wat het betekent voor de maandag, als we gewoon met de praktijk van alle dag weer te maken krijgen? Dat betekent dat we er rekening mee houden dat we met Christus gestorven zijn. Dat we er rekening mee houden dat de zondemacht uitgewerkt is. Zo is het toch? In de slagerij zal je wel hele koeien misschien ophangen aan de vleeshaken. Maar ik denk dat de slager nog nooit gezegd heeft van, koe, ga aan die haak hangen. Doet hij niet. Waarom niet? Omdat hij dood is. Het is vlees. Maar het is doodvlees. Eten we maar wat graag hoor, maar dat tezijde. We zijn gestorven en dat betekent dat we er praktisch rekening mee kunnen houden dat de zondemacht zijn heerschappij verloren heeft. We hebben Christus leren kennen. Hij is opgestaan hier en hij is mijn leven. Hij is jouw leven. Ja, hebben we nog een tekst gelezen. 2 Korinthe 5 vers 16. En misschien dat je nu langzamerhand de link begint te ontdekken. Want waar dus Efeze 4 al wees op het antwoord, het feit dat we Christus hebben leren kennen, gaat 2 Korinthe 5 vers 16 daar ook op in. Daar zegt Paulus, zo kennen we dan van nu aan niemand naar het vlees. Dat is ander vlees, hè. Naar het vlees. Indien we al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Kennen we Christus naar het vlees? Nou, in de praktijk lijkt het er soms op. Maar daarvoor moeten we eerst die uitdrukking, naar het vlees, moeten we voor de geest krijgen van wat bedoelt Paulus daar nou eigenlijk mee? Bedoelt hij dat wij kennen Christus, zo kennen wij dan van nu aan, niemand naar het vlees? Indien we al Christus naar vlees gekend hebben, bedoelen we daarmee dat Christus iets slechts om zich heen heeft, het vlees. En vaak hebben we dat soort invullingen. Hè? Vlees is altijd slecht, maar dat is het niet. Dat gaan we ontdekken wanneer we gewoon de concordant pakken of een bijbelprogramma op de computer. En we gaan naar het vlees opzoeken. En we gaan kijken van waar wordt dat gebruikt in combinatie met Christus. In combinatie met de Heer. Romeinen 1 vers 3. Dan lees je over zijn zoon, dus Gods zoon. Daar gaat het over. Gesproten, dus voortgekomen uit het geslacht van David. Wat staat er? Naar het vlees. Dus de Heer is geboren uit een geslacht. Het geslacht van David. Daarmee is de Heer dus verbonden aan het volk Israël. Want heidenen, die zou het zo eigenlijk gewoon per definitie bij voorbaat, zou het zo een zorg zijn of hij nou gesproten is uit het geslacht van David. Maar voor Israël is dat wezenlijk. Dat is de lijn die God met Israël gaat. Romeinen 9 vers 5, daar merk je dat precies hetzelfde. De vaderen gaat het over. En dan zegt Paulus, en uit hen, dus die vaderen, is het naar het vlees de Christus is. De Christus, die is boven alles, God te prijzen tot in de aion. Amen. Uit hen, dus uit de vaderen, is naar het vlees de Christus. Betekent het dat er iets slechts gebeurd is en dat is dus naar het vlees? Nee, dat betekent dat er een bevalling heeft plaatsgevonden. En die bevalling, die is voortgekomen uit de vaderen. Zie je, dat is weer een relatie van de Heer met zijn aardse volk Israël. Dat is, want ja, het gaat niet over onze vaderen. Hè? Het gaat niet over wat we allemaal hier in Nederland aan vaderen en voorvaderen hebben. Het gaat over Abraham, Isaac en Jacob. De vader uit hen is naar het vlees. De Christus dus, in de eerste plaats, het is niet om iets te tekenen wat slecht is. Ik bedoel, er bestaat geen bevalling die niet naar het vlees is. Dat is nou juist de betekenis van die uitdrukking. Maar naar het vlees heeft de Heer een relatie met zijn aardse volk Israël. Daar gaat het dus om. Dus, ja, natuurlijk ook als de Heer naar het vlees, is hij de opgestane Heer. Voor Israël is hij nog steeds de opgestane Heer. Maar dan in relatie met zijn aardse volk Israël. Dus wanneer we naar het vlees over de Christus denken, dan denken we over hem als de Messias, die in zijn bediening naar met de besnijdenis, oftewel de Joden, staat. Het is de Messias die zijn aardse rijk zal komen oprichten. Het is de Messias die komt helen en genezen alle die ziek zijn. Ja. Toen Paulus het beginsel in het begin had van eerst de Jood en dan de Griek, toen zag je ook die genezingen bij hem nog steeds naar voren komen. Toen echt Paulus naar de heidenen was gegaan, ontdek je dat bij Timotheus, dat Paulus zegt van een weinig wijn voor je gedurige ongesteldheid. En dan bedoelt hij dus het feit dat hij last van zijn maag heeft. Dus dan zegt hij niet van ik stuur maar een zakdoekje naar je toe en dan die zegen ik extra en dan kan je weer beter worden. Of hij zegt niet van, nou joh, kom bij me langs, dan leg ik de handen op en dan... Nee, dat hoorde bij Israël. Gods handelen met Israël. Maar we kennen niemand meer naar het vlees. En als we Christus naar het vlees gekend hebben, vanaf nu niet meer. Nee, wij kennen hem als de verheerlijkte Heer in de rechterzij van Vader God in de hoge. En we zijn mee opgewekt, mee gezet in de hemelse, mee in die positie van heerschappij. We hebben zo'n rijkdom ontvangen. En daar stort de Heer, als het ware, zijn zegeningen op ons neer. En dan hebben wij de neiging om te denken van, oh ja, daar is een zegeningetje. En oh ja, daar is een, nee. Alle zegeningen, alle geestelijke zegeningen. Er is geen ontkomen aan die stortvloed van zegeningen. In de hemelse. Dat is ons deel. Zo kennen wij Christus niet meer naar het vlees, maar als de verheerlijkte Heer in de hemel. Hij die ons leven is. En dat is puur genade. En genade alleen. De zonden zijn vergeven. Zondemacht is gebroken. En nu voor onze praktijk? Ja. Hebben we ook de Heer als ons leven. Ja, maar als je alleen op genade wijst. Ja, elke keer komt die weerlegging, hè. In Romeinen komt het tot twee keer toe dat Paulus die broeders citeert. Hij heeft het dus blijkbaar ook meegemaakt. Zullen we dan bij de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Zullen we dan bij de zonde blijven opdat de genade... Romeinen 6. Elke keer opnieuw komt daar die tegenwerping. Joh, we kunnen toch zeker niet zondigen... Dat mag toch zeker niet? Ja. Dat is een tegenwerping die je mag verwachten als je genade verkondigt. En ik zou haar zeggen, krijg je die tegenwerping niet? Ja, dan verkondig je blijkbaar geen genadeboodschap. In elk geval niet genade alleen. Die genade, zegt Paulus, in Titus 2 vers 11, ja, daarmee sluit ik dan af. Titus 2 vers 11, daar zegt Paulus over de genade van God, dat die verschenen is. Ja, hij zegt veel meer in die gedeeltes. En hele mooie dingen, maar het gaat mij om onze praktijk eventjes. De genade van God is verschenen om ons op te voeden. Dus genade is het wat ons opvoedt. Niet regel zus en regel zo. Ja, tuurlijk kom je dat in de wereld tegen. En daar hebben ze het ook nodig. Hè? Tuurlijk kom je dat vanuit een overheid worden er ook regels gesteld. En in een bedrijf heb je ook regels nodig. Tuurlijk, zo functioneert het. Omdat we niet met een nieuwe mens wat dat betreft rekening houden. Maar wij zijn nieuw in Christus. We hebben genade leren kennen. We hebben Christus leren kennen. Als ons leven. En nu is het genade die ons opvoedt. En wat zegt Paulus er dan achteraan? Dat we de goddeloosheid en de wereldse begeerte verzaken. Dat is het resultaat. Moeten we dan de boodschap brengen dat we de goddeloosheid en de wereldse begeerte moeten verzaken? Nou, ik kan je garanderen, dan kom je weer in diezelfde cyclus van Romeinen 7 terecht. Ik, ellendig mens. Want we kunnen het niet. Ook niet nu we nieuwe mensen geworden zijn. Als we het van onszelf verwachten. Als we terugvallen op onszelf. Ja, dan blijven we geconfronteerd worden met onze eigen mogelijkheden. Nee. God heeft zijn overweldigende rijkdommen van genade gegeven om uit te leven. Want Christus is ons leven. En dat betekent zeker niet een leven in een schommelstoel en verder maar afwachten en dat er verder helemaal niks gebeurt. Paulus zegt in 1 Korinthe 15, vers 10, door de genade van God ben ik wat ik ben. Daar kon hij punt zetten, door de genade van God ben ik wat ik ben. Wat een geweldige uitdrukking eigenlijk al. Dat hij is wat hij is. Door de genade van God. Het is de genade van God die in hem werkt. En wat zegt hij dan? Zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest. Want ik heb meer gearbeid dan zij allen. Oh, we moeten dus meer arbeiden dan de andere christenen. Nee. Zijn genade is niet vergeefs geweest. God werkt zijn genade in jou uit. En dat werkt toch wat uit. Zolang dat je nog niet in een rolstoel zit of in een bed je leven moet doorbrengen, omdat gaat de Heer aan de slag. En dat betekent dat jij mag relaxen en mag verzekerd zijn dat de Heer jou gaat gebruiken op zijn manier. Ik heb meer gearbeid dan zij allen, maar niet ik. Om verwarring te voorkomen, zegt Paulus daar ten overvloede dan nog eens achter. Maar niet ik, maar de genade van God die met me is. Tja, dat is die geweldige rijkdom van genade die jou en mijn deel is. Het hangt dus niet af, zegt Paulus in Romeinen 9, of iemand wil. Misschien wil je helemaal niet. Het hangt niet af of iemand loopt. Misschien loop je enorm hard. Of misschien zie je het allemaal niet zo zitten. Het loopt niet. Maar het is van God die zich ontfermt. De genade is God die werkt door zijn Zoon in jouw leven. Christus Jezus is jouw leven geworden. Laten we de Heer danken. Ja, Vader, ik dank u dat u uw Zoon gezonden hebt naar deze wereld. Voor mij, voor ons, maar niet alleen voor ons als klein klikkie, maar voor allen. Heer, u bent bezig ons allemaal aan uw hart te brengen en u volgt uw plan daarin. O Heer, dank u wel dat Christus ons leven is geworden. Dat we daar ook volkomen op vertrouwen mogen. Dat we niet met wantrouwen naar uw Zoon hoeven te kijken. En denken dat we er zelf nog wat aan toe moeten voegen. Heer, u werkt genade in genade uit. We prijzen uw naam daarvoor. Dat u dat deze komende week ook weer in het leven van ons allen wil doen. Dat we daarop vertrouwen mogen. Dank u wel, Vader. Amen. Hebben we nog één lied te zingen. En daarna ga ik naar de deur toe. Ik zal niet iedereen oproepen om koffie te gaan drinken. Lied 115. Voor uw liefde Heere Jezus, dank u wel. En ja, de tweede couplet sprak mij heel erg aan. Voor uw woord van genade, dank u wel. Voor uw woord van genade, dank u wel. Heer, u maakte mij vrij. In uw kracht overwinnen wij. O Heer, wij prijzen uw naam.
you now.